Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Op deze weeszondag hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Op donderdag 25 mei jongstleden werd Adriana Godelieve geboren. Lieve, want dat is haar roepnaam, is een dochter van Hilde Thijssen, Aalsmeerstraat 17. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer mij godsvruchtig opwek, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het eerste vers van Psalm 122. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met ook de overige twee versen van Psalm 122 te zingen, 2 en 3. De stammen naar Gods naam genoemd gaan daarheen naartoe, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt, en dat vrede en aangename rust. en milde zegen u verblij. 2 en 3 van Psalm 122. Na de wet van de Heere onze God zingen we uit op toonhoogte 449. Vader in de hemel, heilig is uw naam. Dank u voor uw zoon. Dank u voor uw geest. op toonhoogte 449. We luisteren nu naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Vader in de hemel, samengekomen in uw huis, verbonden met wie thuis mij luistert op deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren in, die we Weeszondag hebben genoemd, omdat destijds uw discipelen alleen achter waren, alleen zonder u, terwijl de geest nog niet was uitgestort. En toch hoefden ze niet gaan zitten duimen draaien, maar mochten ze vol verwachting uitzien en doorgaan met dat waarmee u hen al had vervuld, uw opstanding en het leven daaruit. Ook al was u niet meer bij hen, ook al bent u niet meer bij ons, toch ook wij mogen niet gaan zitten duimen draaien, omdat u ons uw geest al hebt gegeven. Ook al gedenken we dat volgende week pas. We willen u bidden, wil tegenwoordig zijn met uw geest ook vanmorgen weer in ons midden, in de kerk, maar ook in onze harten, zodat we uw woord horen en begrijpen en ook doen, zodat we het ook handen en voeten geven in het leven van elke dag, in het leven met elk ander. We willen u bidden, wees ons nabij in ons luisteren en spreken, in ons zingen en orgelspel. En dat we niet gehinderd worden, niet door de warmte of niet door andere dingen die ons bezighouden, die ons misschien wel heel erg hoog zitten, maar neem alles van ons af, zodat er geen enkele barrière, geen enkel obstakel is tussen u en ons, ons en u in, om bezig te zijn met de dingen van u. Leid ons zo, zoals u dat alleen kunt en ook doet. Niet omdat wij dat waard zijn. We hoorden net de 10 geboden. En als we die als spiegel voor ons leven houden, dan ligt er heel veel scheef tussen ons en u, tussen ons, de naaste. Want we hebben u niet lief gehad op het hoogst, maar op het hoogst misdaan. We hebben onze naaste niet lief gehad. We begonnen vaak achteraan bij onszelf. En soms zelfs bleven we daarin steken. O God, vergeef het ons. Leer het ons af. Neem ons bij de hand. En leid ons achter hem aan die ons is voorgegaan. Jezus Christus, die leeft en regeert in eeuwigheid. Hoor ons uit genade in zijn naam alleen. Amen. We lezen opnieuw uit de tweede brief die de apostel Petrus heeft geschreven. Eerste hoofdstuk daarvan, de verzen 1 tot en met 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder vanmorgen nadenken met elkaar over de versen 5 tot en met 7. En die lezen we nog een keer. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Tot zover onze tekst. Voor we dit overdenken, gaan we eerst nog samen zingen, en wel van Psalm 92, de versen 2, 7 en 8. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. De versen 4, 7 en 8. 2, 7 en 8 van Psalm 92. Gemeente des Heren, ik zou zo graag een ketting rijgen. Ken je dat? Nee, ik vraag niet, kun je dat? Maar ken je dat? Dat is een liedje van vroeger, van oude mensen, die zullen het nog wel kennen, oudere mensen misschien ook. En heel de tekst daarvan, die kun je nog terugvinden op het wereldwijde web. Ik zou zo graag een ketting rijgen, maar ik kon de draad niet krijgen. Haha, Victoria. Nu, de ketting is gebroken, ik heb hem in mijn zak gestoken. Haha, Victoria. Dat laatste, hè? Hoe klinkt dat nou? Haha, Victoria. In mijn oren klinkt dat als een best beetje bespottelijk. Als spot, net alsof er iemand uitgelachen wordt. En dat is pijnlijk. Dat doet zeer. Wanneer ze de spot met je drijven. Haha, lekker pe. Zo werd Jezus ook bespot. Hangend aan een kruis. Werd gespot met zijn koning zijn. Er werd gespot met zijn zoon van God zijn. En hangend aan een kruis, gebonden, gespijkerd aan handen en voeten, kun je zo weinig terugdoen, hè? Oké, maar hij had zijn mond toch ook nog? Jawel, maar wanneer Jezus bespot en gescholden werd, dan schold hij niet terug. Geen kwaad met kwaad vergelden. Kwaad voor goed. Eerder zegende hij hen die hem vervloekten. En zo ging hij zijn dood tegemoet. Zo ging hij grafwaarts. Maar ook uit het graf weer opgestaan. Hem zij de glorie. Maar zijn we er nou met Pasen? We hebben Pasen achter de rug. Dat was het dan weer. We hebben Pinksteren voor de boeg. Waar Petrus nou in zijn tweede brief hier heel sterk de nadruk op legt, is het grote, kostbare geschenk van het geloof gekregen, ontvangen, vers 1, weet u nog? Maar dat geschenk dat leeft ook. Levend geloof. We hebben het geloof niet gekregen in een conserveblik, alsjeblieft, daar staat het, als een noodrantsoen. En in geval van nood, dan moet je maar weer eens een blik open trekken. Nee, het geloof is iets dat leeft, dat groeit, dat gevoed wil worden, dat je beweegt en in beweging zet. Een aantal keer kwam je aan het begin van deze brief het woordje kennis al tegen. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid en zijn deugd. Opnieuw hoor je daar van een geschenk? Alles is geschonken wat tot het leven en tot het leven met God behoort. De eerbied, de vroomheid, godsvrucht. Deze brief van Petrus is geschreven na Pasen. Pasen in de rug. Maar Petrus laat merken dat Pasen en Pinksteren je niet koud laten. Pasen en Pinksteren, dat zijn geen data op de kalender alleen. Dat doet je wat. Dat dure, dat kostbare, dat onbetaalbare geloof wat je geschonken is, dat ligt toch niet in de kluis. Maar daar ben je elke dag weer mee onderweg. Daar doen we wat mee. Aan dat geschenk, dat dure, dat kostbare wat je weer toevertrouwt, daar zit blijkbaar nogal heel wat aan vast. Of zeg je van nee, dan stopt het toch wel voor me. Als ik geloof. Voor Petrus stopt het niet. Hij zegt me daar dingen die haast te hoog gegrepen zijn. Het geloof is ontvangen. Gods goddelijke kracht heeft alles geschonken wat tot het leven en de godsdienstigheid behoort. Grote en kostbare beloften zijn geschonken met het oog daarop. En dan komt het niet te weinig opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wauw. Wat bedoelt Petrus? Gaat het hier dan om een vereniging? Een samensmelting? Dat je samensmelt met God en ook een soort God wordt? Dat je een verlossing uit het alledaagse aardse bestaan krijgt en een soort vergoddelijkte mens wordt? Kom je dan in hogere sferen terecht of zo? Ga ik op in God? En word ik zo bevorderd tot heerlijkheid? Je moet weten, dat woordje deel krijgen aan, dat heeft heel veel weg van compagnon zijn. Jacobus en Johannes, die waren, om zo te zeggen, compagnons van Petrus. Dat waren in onze taal gezegd Petrus vaste maten. En Petrus die gebruikt nou dat woordje deel hebben aan wel vaker. Ook als het gaat om het lijden van Christus waaraan je deel kunt hebben. En de heerlijkheid die voor je weggelegd is waar je deel aan kunt hebben. Deelgenoten die hebben heel veel dingen samen. Gemeenschappelijk. Maar niet zo dat ze helemaal in elkaar opgaan. Tot één wezen samensmelten. God is geen mens en als mens word je ook nooit God. Ik ben sterfelijk, vergankelijk. God is onsterfelijk, eeuwig zelfs. Maar als je nou deel krijgt, een aandeel krijgt aan dat leven uit God, wat eigenlijk betekent dat je niet langer vastgeplakt en vastgelakt zit aan het verderf, aan het hier en nu, aan deze wereld. Wanneer je dat ontvlucht bent, die wereld vol verderf en ongeluk, vanwege ellebogen, vanwege je eigen ik, vanwege je eigen roem, je egoïsme, je begeerte. Nee, die wereld die ruikt naar dood en naar verderf. Geweld en liefdeloosheid en noem alles maar op. Het woekert alleen maar voort. Maar als je dat ontvlucht, laat en haat. Tuurlijk wel in deze wereld bent, maar niet langer van deze wereld. Wordt het dan anders? Weet je, dan krijg ik het idee toch dat voor heel veel mensen en voor mezelf ook zo vaak, dat het geloof dan iets is van ik zou zo graag een ketting rijgen, maar ik kon de draad niet krijgen. En nu de ketting is gebroken, heb ik hem maar in mijn zak gestoken. Je ziet er niks van. Je merkt er niks van. Waar is dat deel hebben aan wat God uitdraagt en uitgedragen heeft? Of is dat inderdaad, haha, Victoria? Victoria is nou niet zo'n bekende Nederlandse babynaam. Niet zo populair, staat op nummer 144 op de ranglijst. Maar de betekenis daarvan, hè, is overwinnares, overwinnaar. En als je dan dus zingt in dat liedje, haha, Victoria, de overwinnares, de overwinnaar die overwonnen heeft, die wordt bespot, die wordt uitgelachen. De ketting is er dan niet en die komt er niet ook, gebroken en in mijn zak gestoken. En heb je nou gezien wat Petrus doet en waar die heen wil? Hij zegt eigenlijk tegen ons in onze tekst, je moet er nou toch echt eens werk van gaan maken, hè? Om die ketting toch te gaan rijgen. En dat niet vanuit het haha, Victoria, maar vanuit de victorie, vanuit de overwinning van de overwinnaar met een hoofdletter, vanuit de opgestane, vanuit de ten hemel gevarene, vanuit de geest van Christus. Niet vanuit jezelf, ik ben niet zo'n held, maar ik ben juist aangewezen op die overwinnaar en op zijn overwinning. En dan moet je die ketting die daar in de verse 5 tot en met 7 uit 2 Petrus 1 wordt geregen, eens goed bekijken. Want hij wordt geregen vanuit het gegeven, het geschonken geloof. Vers 1. Dat zo kostbaar was, weet je nog? En de vorige keer hebben we het ook al gezegd, je stelt de vraag aan elkaar, geloof je? Ja, tuurlijk. Maar dan stopt het niet, zegt Petrus, met dat te constateren van, ja natuurlijk geloof ik. Dan begint het pas. Dan worden er kralen geregen aan dat geloof. Er wordt om zo te zeggen iets extra's aan toegevoegd, er wordt iets van uitgeboren, wordt iets bijgedragen. Het wordt aaneen geregen en dat vraagt best wat van je. Het is niet even een kinderspelletje op een vrije woensdag achternamiddag. Dat kost je moeite, dat rijgen van die kralen die hier genoemd worden. Je moet er misschien wel, weet ik wat, voor opzij zetten. Misschien wel jezelf verloochenen om Jezus te volgen. Om echt uit het geloof te gaan en ervoor te gaan. Dan moet je gaan rijgen. De eerste kraal die dan genoemd wordt is de deugd. Ja, deugdelijk. Dat is eigenlijk een heel hoogstaand woord. En je kunt misschien wel het beste duidelijk maken aan de hand van, als je er on voor zet, ondeugd. Dan weten we allemaal wat dat is, ondeugd. En we halen van tijd tot tijd allemaal ondeugd en kattenkwaad uit. Maar dat wordt dus niet bedoeld, hè? Deugd, het goede. Dat wat God behaagt. Daar waar God een plezier mee doet. En de medemensen net zo goed. Om je heen. Dat je niet de kantjes ervan afloopt. Niet God wat en de wereld nog meer. Maar dat je het laat merken dat je leven het keurmerk van de Heer Jezus Christus draagt. Je gaat ervoor. In een moedige houding. Het verwachtend van Hem. In dienst van de Heer Jezus. Iedereen kan het zien. En niet dat het om jou of om mij of om u gaat. Nee. Nee, het gaat om God. Medezusters, medebroeders. Maar ook elke ander valt het op. En dan komt de volgende kraal. Dat is de kennis. Bedoeld wordt de geloofskennis. Dat je groeien mag, weet je wel. En daarom lees je je Bijbel elke dag en daarom bid je elke dag. En heb je die omgang met God en met zijn woord. En dan groei je in omgang, in kennis aan God. Zoals je, als het goed is, In de dagelijks omgang met je man, met je vrouw, in het huwelijk. Mekaar steeds beter leert begrijpen en kennen. Zo groeien christenen steeds verder door in het kennen van de Heere Jezus Christus. En dan is niet te vergeten die kennis niet voor het bolletje, hè, voor je hoofd. Maar in de zin van, dat weten we dan ook weer. Ik heb ze allemaal nog wel weer op een rijtje. Maar het is kennis die in verbondenheid aan Jezus Christus praktijkgericht is. Die tot uiting komt in woorden en in daden. Je doet er wat mee, je handelt ernaar. Nou, de volgende ketting die heet zelfbeheersing. Wat betekent dat? Nou, dat je je verlangens, je begeerte in de hand houdt. Zelfdiscipline. Om je leven in balans te houden. Kijk, ik weet altijd heel goed hoe een ander het moet doen. Zou moeten doen. Zou hebben moeten doen. En nog zoveel andere varianten. Maar dan in die spiegel kijkend, hè? Hoe is het nou met mijn eigen leven? Weet ik mezelf te beheersen en in de hand te houden? Want als er naar mij gewezen wordt, dan zeg ik zo gemakkelijk, kijk naar je eigen, kijk naar jezelf. Nee, voeg die kraal eraan toe, schrijft Petrus. Hou jezelf in de hand. Dan komt de volharding, de standvastigheid. Dat je niet afwijkt, laat staan afhaakt. Maar blijft ook in beproeving, ook in lijden. Geduld. En niet gelijk maar maken dat je wegkomt wanneer het je niet zint. Wanneer het even je smaak niet is. Standvastigheid, dat heeft alles te maken met je tanden erin zetten en ook doorbijten. Je bent als mens geen bij die nu weer eens hier het lekkerste weghaalt uit een bloem en vervolgens daar weer eens het lekkerste weghaalt. En wanneer het je te eng wordt, dan steek je van je af met je angel. Volharding. Hou vol. Houd stand. Nou, daarbij komt weer de kraal van de godsvrucht. Dat is eerbied. Respect hebben voor God. Dat je weet dat je leven zich afspeelt voor Gods aangezicht. Dat je heilig leeft. Apart gezet voor zijn dienst. Je kunt, je mag God niet negeren. En denken van, hij kijkt nu even niet, dus. Je mag de Heere God maar niet voor achter de hand houden in geval van nood. Nee. Weet u, klinkt misschien wat overdreven wat ik nou ga vertellen. Afgelopen maandag zat ik voor studieverlof in Amsterdam op de universiteit. En toen kregen we heel veel te horen over hoe de orthodoxe Joden hun leven leven. En die hebben voor elke veranderende situatie in hun leven hebben ze een gebed. Of een zegenspreuk naar God toe. Dat begint 's morgens al als ze hun ogen open doen en dus wakker worden. Dan is het eerste wat ze doen, God danken. Dat ze hun ogen hebben mogen open doen. En niet lachen hoor, en ook niet glimlachen. Maar als ze zich gaan wassen, hebben ze ook weer een zegenspreuk. We gaan nog verder. Als ze zich aankleden, als ze naar de wc gaan zelfs. Als ze eten, drinken, werken, rusten, boodschappen doen, het huis aan kant maken, overal een gebed voor, een zegenspreuk. En dan bekruipt je heel gemakkelijk het idee van, dat is overdreven. Dat die Joden dat doen. Ja, je kan ook vragen van, hoe ver komt u? Hoe ver kom jij? En dan gaat het er niet om of je voor 10 dingen dankt of voor 25 of heel de dag door. Maar betrek het eens op jezelf. Hoe ver kom ik? Waar is God in mijn dagelijks bestaan? Als realiteit, werkelijkheid. Dat ik hem echt kan danken en zo heel dicht verbonden met hem, deel aan hem hebbend, dank, bid. Dan komt de broederliefde. Dat slaat regelrecht op de gemeenschap onderling in de christelijke gemeente, in de christelijke kerk, tussen broeders en zusters, jong en oud, groot en klein, rijk en arm. Broederliefde, dat is wat anders dan dat er een bepaalde clubgeest heerst. Dat je er alleen maar bent bij een spannende wedstrijd, wanneer het leuk of lekker is. Als het alleen maar in mijn straatje past, alleen als het mij een goed gevoel geeft, dan kon dat wel weer eens op individualisme wijzen. Als ik het maar heb, nee, broederliefde. Elk ander liefhebbend. Een hechte gemeenschap, een hechte gemeente. He, ik heb het beeld wel eens meer gebruikt, geloof ik. Denk maar aan zo'n grote Zaanse klok. En die zie je dan niet, maar achter het deurtje zitten dan allemaal van die radertjes. Groot en klein, met veel en met weinig tandjes eraan. En ze grijpen in elkaar, maar met elkaar, echt met elkaar, houden ze die zaak wel draaiend, heel letterlijk, dat de wijzers bij de tijd blijven en dat de slinger heen en weer gehouden wordt. En dan zijn die gewichten ook nodig, net zo goed. Broederliefde, zusterliefde, dat je elkaar kent als kinderen van één vader. De laatste schakel die Petrus toevoegt is de liefde, de agape. De liefde die zichzelf niet zoekt, maar juist de ander. Daar heb je nou weer zo'n prachtig voorbeeld van die goddelijke natuur die eerder werd genoemd. Gods liefde heet agape. Liefde die zichzelf niet op het oog heeft, maar van zichzelf afziet en de ander ziet. Zonder bijbedoelingen. Die liefde. En daar eindigt hier die ketting mee, hè? Het lijkt een heel klein beetje op wat Paulus ook doet in 1 Korinthe 13, vers 13. Geloof, hoop en liefde, die blijven. Maar de meeste van deze is de liefde. Het geschenk, het cadeau van het geloof heeft een aantal kralen achter zich. Een ketting is het geworden. En wie deze ketting heeft, daar zal de kennis van de Heer Jezus Christus ook bepalend zijn in je leven. En vruchtbaar zijn. Maar als je niks van deze ketting weet, zo schrijft Petrus, ja, dan krijg je zoiets van, haha, Victoria. Waarom? Nou, schrijft Petrus, omdat je de reiniging van je vroegere zonde vergeten bent. Los van Christus en zijn volbrachte werk leeft, blijkbaar. Omdat je kruis en opstanding van je heiland misschien wel in je broekzak hebt, om zo te zeggen. Het komt er niet uit. Het blijkt niet. De praktijk die haakt niet aan, net zoals een ketting, bij de theorie. Tuurlijk geloof ik. Maar meer ook niet. Ik zou zo graag een ketting rijgen. Doe dat dan ook, zegt Petrus. Neem het ter hand. Zet je met alle kracht in die je hebt. Doe dat vanuit hem die je het geloof heeft geschonken. En die de eer en de majesteit toekomt tot in alle eeuwigheid. Want hem is de glorie, de overwinnaar. En laat dat haha je niet gezegd zijn. Laat het achterwege. Hij leeft en geeft. Amen. We zingen de psalm van de liefde en de broederliefde, psalm 133. Alle drie de versen. Je ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat het zonen van hetzelfde huis als broeders en zusters samenwonen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Psalm 133. Thank you. We danken en bidden u samen. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u voor al dat wat u ons geeft. En dat u dat ook wil onderhouden. Maar daarbij zet u ons ook zelf aan het werk. Omdat het geloof geen automatisme is, wat toch wel werkt. Er moet geregen worden. We hebben ons in te zetten op velerlei manieren om dat geloof wat u geeft ook uit te dragen, gestalte te geven. Om te laten merken dat u de lof en de eer toekomt die u waard bent om te ontvangen. Maar ook om naar de buitenwereld toe te laten merken dat er mee te leven valt voor uw aangezicht. Heere God, we danken u dat we samen konden zijn, mochten zijn. Heer, in alle rust. We bidden u voor onze broeders en zusters die dat niet konden en toch weer gedaan hebben. Die in het geheim samenkwamen, misschien wel vervolgd werden of in de gevangenis daarvoor belanden. Geef hen volharding, net zoals ons. En dat we de moed hebben om uw naam te belijden en niet te verloochenen. U grootmakend. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. In het bijzonder dragen we aan u op, Marieke en Marco van de Wetering en de kinderen die heenlevend naar hun bruidsdagen ineens werden geconfronteerd met het overlijden van Marieke's moeder, mevrouw Derksen. Wil hen troosten, o God, nabij zijn, te midden van alle die hen lief zijn. En wilt u die God zijn die tranen droogt en die troost vanwege, vanuit de trooster. Laat uw geest zijn werk doen met uw woord. Ook mogen we u danken voor blijdschap en nieuw leven dat lieve geboren werd bij Hilde Thijssen. Geeft u haar de kracht om haar dochter op te voeden tot eer van u. Geef Heere God dat ze mag merken dat u een God bent die als een goede herder voorop gaat. Die steunt en sterkt, draagt en nabij is. Heere God, we bidden u voor onze zieken. We mogen u danken dat Henny Pelle weer uit het ziekenhuis thuis kwam. Maar we bidden u ook tegelijk voor haar. Als er nog een verdere en lange weg van behandelingen voor haar ligt. Met alle zorg en spanning die dat teweeg brengt. Maar ook het vertrouwen op u. Heere God wil dat telkens weer aanwakkeren. En dat ze het van u verwacht met allen die om haar heen staan. We bidden u ook voor meneer Riemsdijk van de Lindenhoflaan 25. Die in het Tielse ziekenhuis werd opgenomen. Sterkt u hem. Wijs hem en naar lichaam en naar ziel tot een God van nabij. Draag en ondersteun. We bidden u voor allen die behept zijn met ziekte en zorg. Mensen die chronisch ziek zijn, kuren ondergaan, behandelingen wachten. Geef kracht om dat alles te doorstaan. En geef dat de aangewende middelen ook mogen werken. En dat mogen uitwerken, wat is tot eer van u. Heere God, we bidden u voor de rommelmarkt die aanstaande zaterdag gehouden wordt. Geef dat er ook daar saamhorigheid en broederliefde naar buiten toe mogen uitstralen, gezien mogen worden. Ook naar de buitenwereld toe. We bidden u voor de kinderen van de voedselbank, waar ook een deel van de opbrengst naartoe zal gaan. Geef ook hen te merken dat we ze niet vergeten, maar dat we hen mogen bedelen, toedelen van wat wij ontvingen. Heere God, laat het zo op Pinksteren aangaan. Midden in een wereld vol terreur en verschrikkingen. En laat het geluid van uw geest klinken. En doorgaan tot aan de uiterste einde van de aarde. Opdat een ieder het hoort. Heere God, zo hebben we veel te vragen. We kunnen u eigenlijk niets aanbieden. Het hoeft ook niet. Levend van genade, levend in het geloof, brengen we u de eer, de lof en de aanbidding. U bent het waard. Hoor ons, o God, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven nu geven in de dienst van de offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de hervormd gereformeerde jeugdbond. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van de Kosterie. Zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van de VBW. Aanbevolen al deze mogelijkheden om uw gaven af te zonderen. Daarna gaan we zingen van op toonhoogte 138, zegen ons al goede, neem ons in uw hoede. Alle drie de verzen op toonhoogte 138. weet niet of het u opgevallen is waarmee de kinderen van de kindernevendienst de kerk weer mee binnenkwamen. Ze hielden het allemaal een beetje laag, maar ze hadden het best even omhoog mogen steken. Dat was een ketting. En nou lijkt dat werk van groep 1, groep 2, hè? Al die schakeltjes. Maar jullie zijn bezig geweest met hetzelfde als waarmee we hier in de kerk bezig zijn geweest. Alleen wij hebben geen plakwerk of rijgwerk gedaan. Maar vraag je vader, vraag je moeder er maar na. Dan heb je nog wat om over te praten, straks in de tuin binnen. Ook liggen er nog flyers. Die zijn nog niet volledig meegenomen. Mag, kan, om uit te delen met betrekking tot de openluchtsamenkomst volgende week maandag belevende welzijn. Doe uw best, wees erbij. Fijn als we elkaar daar ook mogen ontmoeten. Ga dan heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.